Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij Perestrooi Quarantaine, een tijdelijke spin-off van de Perestrooikast. En de zesde aflevering hiervan staat op punt van beginnen.
Geert-Jan, we gaan het uitgebreid hebben over Tsjechië met een speciale gast.
Ja, een exclusief interview met de burgemeester van Praag, Zdeněk Gžip, via Skype. En het idee was dat wij samen dat interview zouden doen. Alleen, ja, de techniek was niet helemaal onze vriend. En dus werd het een tête-à-tête. Je hebt het natuurlijk wel teruggeluisterd. En Zeker. Ik ben wel benieuwd straks naar jouw analyse.
Komt die zo meteen. We houden de spanning nog even erin. Noem even kort de onderwerpen die je hebt besproken met meneer de burgemeester.
Ja, het was een gesprek van zo'n 25 minuten. En dan kan je niet alles bespreken. Dus we hebben China eruit gepikt. De rol van China in deze coronacrisis die hij echt verafschuwt. We hebben het gehad over het gebruik van corona-apps, want in Tsjechië zijn ze al heel ver met die ontwikkeling. Daar is e-Rouška al uitgerold. Rouška, dat betekent kapje, mondkapje. Mm-hmm. En de burgemeester die gebruikt die app ook. Hij kan hem ook aanbevelen, zegt hij, aan Nederland. Dat hoor je straks dus. En we hebben het ook over toerisme gehad, want daar heeft Praag best wel onder te lijden. Kun je dan toerisme en vakantie weer toestaan wat hem betreft? En ja, überhaupt ook de vraag, hoe is het om burgemeester te zijn in tijden van corona? Wat is de sfeer daar in Praag?
Ik ben benieuwd. Wat vond je zijn opvallendste uitspraken?
Ja, nou, hij is van de Piratenpartij. Sowieso al interessant dat je dan burgemeester bent. Maar hij is wel voorstander van die corona-app. En dat had ik niet verwacht. Ik dacht, als piraat ben je natuurlijk heel erg voor privacy en goede dataopslag. Maar hij is van mening dus dat die app die nu in Tsjechië is gemaakt en in werking is getreden, dat die goed werkt en dat hij die dus kan aanbevelen. Mm-hmm. En hij was erg hard richting China. Anders dan bijvoorbeeld de president van Tsjechië, Miloš Zeman. En ja, ik heb alvast een voorproefje van hoe Gžip over China denkt.
You kind of blocked Chinese supply because you think that they are only doing this for business and that we would forget about human rights if we would consider accepting everything from China right now. Could you elaborate on that a bit more? Like, why do you think that we should keep in mind what is going on in China, although we are in a great, great crisis now altogether?
Well, the first thing is that this coronavirus infection has its origin in China. It's the problem that was exported from China to all to the whole world. So right now, the problem is maybe with the PR activities around this this supply of the healthcare material from China to Czech Republic, because the problem was that it was not any humanitarian aid; it was just plain business from the side of China. So a lot of countries have bought some material from China, but they were not doing any welcoming ceremonies on the airport. So I believe this is the main difference. Of course, if you want to buy anything from China, you can do a business with China, but it was not a gift, it was a simple business. And you should also bear in mind that this is a problem that originated in China, and that the magnitude of this problem is actually caused by the lack of transparency and openness on the side of the Chinese government.
But how how do you feel about other people who are being friendly to China? For instance, your own the president of Czechia is a friend of China. In your country, there's also division on this topic.
Yeah, it is. But in general, during the last few months, I would say maybe all the years, it became quite obvious that a lot of the Chinese promises were not fulfilled, that the investments promised were not invested, that it was merely, if there was any investment, it was actually not an investment, it was merely an acquisition of an already existing companies like breweries or sports clubs even. And that actually the partnership on the national level between Czech Republic and China is helping only some specific individuals and not there. It's not helping the whole economy or any other people. So, and later it also turned out that there are a significant, for example, risks, for example, in the field of cybernetic security, connected with the products of Huawei or ZTE. And this was a warning issued by the National Agency for Cybernetic and Informatic Security here in Czech Republic. And also it turned out that there were people who were trying to they created a network of journalists and also politicians to steer the public opinion to be more positive towards China. So there was a lot of the things that happened in the last 2 years about this. And the problem is that right now, the simple business is sort of abused for PR activities in this way. We should be aware of the fact that the countries who had no special relations with China had received actually their supplies from China even faster than us. And it's, for example, the case of Slovakia, which is a country really not far from Czech Republic, and they didn't have to do any specific arrangements on the national, on the level of the national government to get it. So it is definitely not necessary to be to behave as subordinates to China to be able to make business with them.
Yeah.
And that was basically the point of the whole thing.
Straks het hele gesprek, dus blijf luisteren, zou ik zeggen. Floris, waar ga jij het over hebben?
Over de twee K's, Komi en de Caucasus, de Noordelijke Caucasus. Over intimidatie, angst, bedreiging, je hoofdkaal scheren en citroenen. Onze sterreporter Joost reist af naar Komi om de situatie over corona daar in kaart te brengen. Zometeen hoor je hem.
Maar eerst twee luistertips. Floris, Jeroen Ketting was de gast bij BNR.
Ja, hij sprak een uur lang met Roelof Hemme in het programma BNR's Big Five. En je weet, Jeroen Ketting woont en werkt al ruim 25 jaar in Rusland. Heeft meerdere keren een ramp, een crisis in Rusland meegemaakt. Nog geen pandemie, dat dan maar niet, dus die kan je bij optellen. Maar goed, hij zegt dat het misschien wel de vierde of de vijfde keer is dat hij zijn bedrijf opnieuw moet opbouwen. Zijn omzet gaat nu al met 40% omlaag, terwijl zijn administratieve lasten en plichten omhoog gaan. Want ja, je moet daar veel meer regelen en doen. En via de website van BNR, bnr.nl, kun je dat gesprek van een uur terugluisteren. Ga dan even naar het programma BNR's Big Five. Dan een tweede luistertip, Geert-Jan, want daar ben jij weer onderdeel van.
Ja, je gaat er snel doorheen. Hoe kan het nou, Floris, dat er in Centraal- en Oost-Europa vooralsnog veel minder coronadoden zijn dan in West- en Zuid-Europa? Weet jij het?
Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar verklap ik het misschien al.
Nou, we hebben daarover in het programma Spitsenuur gesproken op BNR. Dat is het programma dat ik dagelijks maak met presentator Roos Abelman. En met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg hebben we daar zeker 10 minuten over gesproken.
En wat kwam eruit voort?
Nou, wij hadden niet echt een antwoord. Want alle onderzoeken naar het coronavirus en de effecten die lopen natuurlijk nog. Maar ja, het was wel een interessante gedachte. Een discussie die is opgestart deze week op Twitter Bijvoorbeeld door de Servische top-econoom Branko Milanović. Vorig jaar nog benoemd als honorair hoogleraar op de Madison-leerstoel aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hele mond vol.
Mm-hmm. En ik begrijp dat Milanović zich afvraagt waarom er zoveel meer doden in Zuid- en West-Europa, West-Europese landen vallen. Als je kijkt naar het aantal mensen dat overlijdt aan corona per 1 miljoen inwoners.
Ja. Ja, klopt. Dan pak je de statistieken erbij van de Worldometer. Die kan iedereen dus ook zien. En dan zie je dus dat er eerst een stuk of 10 à 12 westerse en Zuid-Europese landen zijn. En ook Noord-Europese landen die de kronen spannen. En dan pas komt Slovenië. En dan pas volgen de landen die wij in onze regio zoveel bespreken.
Mm-hmm. Ik heb er toch wel veel vragen bij hoor. Want moeten die landen nog een piek krijgen? Zoals Rusland, Oekraïne en Centraal-Azië. Wordt er misschien minder getest? En misschien worden mensen die overlijden aan corona veel minder gemeld?
Ja, dat lijkt mij hele valide argumenten. Mm-hmm. Verder hebben we nog ter tafel gebracht verbondenheid en reislust van en binnen de regio.
Ja.
Generaties die wel of niet bij elkaar in huis wonen. Het dichtgooien van grenzen. De wil van het volk, zeg ik even, om maatregelen van autoriteiten ook te accepteren. Dus mentaliteit. Dat zijn allemaal zaken die we benoemden.
Ja. Terugluisteren, hoe kan ik dat doen?
Via bnr.nl, het programma Spitsuur van 23 april. En dan vanaf 2 uur en 44 minuten. Ik ben benieuwd of mensen hier zelf ook ideeën bij hebben. En dan kan je meepraten op onze Twitterpagina. @Perestroikast. En Floris, jij had er een idee bij, zei je. Ben ik toch even benieuwd.
Dat idee, het is wel een beetje wat ik wel vaak idee heb. Van, dat ze zijn toch minder reislustig, meer gebonden aan hun eigen grond. Wij Westelingen willen altijd reizen naar andere landen toe, ontdekken. We verhuizen ook vaak binnen in ons eigen leven van huis naar huis. Maar in Oost-Europese landen is men toch meer gebonden aan de eigen grond. En dat maakt het misschien doordat het virus zich minder verspreidt. Die verbondenheid en reislust waar je het over had.
Ja, toch kregen landen als Tsjechië en Slovenië in eerste instantie best wel wat besmettingen voor hun kiezen, omdat er skiers terugkwamen uit Noord-Italië.
Ja, nou ja, ik ben ook geen specialist, dus daar heb ik ook niet 1, 2, 3 antwoord op. Maar dit is mijn boerenverstand wat dat eventjes verklaarde.
Nee, nou, met datzelfde boerenverstand hebben Bernard en Roos en ik daar gisteren over gesproken. En dat zorgt in ieder geval voor discussie. En dat, mm-hmm. Dat is wel leuk. Je hoeft niet alles te weten, hè? Dat is ook helemaal niet erg volgens mij.
Ik heb ook niet de pretentie om alles te weten, gelukkig.
Nee, dat weet ik. Wat dat betreft ben ik veel arroganter dan jij.
Nee, klopt.
Hey, vertel, de uithoeken van Rusland.
De uithoeken van Rusland. Even een coronalandje rondje langs Noord-Ossetië, Tsjetsjenië en onze Joost en Komi. Wat ik al zei, dat betekent onvrede, angst, bedreigingen en een gebrek aan transparantie.
We beginnen even met, voor de mensen die het niet weten, waar is Komi?
Komi ligt, dat leg ik zo meteen nog wel uit, in het noorden van Rusland, bij Moskou naar rechts, naar boven.
Ah, oké, dus helemaal niet in de buurt van deze uithoek. Van de Caucasus.
Nee, het is echt tegenovergesteld aan de andere kant.
Ja.
Richting het noorden. Okay. We beginnen even met de Caucasus, de noordelijke kant van Rusland dus. Met een hoofdrol voor een operazanger en een potentaat. Geert-Jan, ik pik er even twee Caucasische deelrepublieken uit. Om te beginnen Noord-Ossetië, Vladikavkaz. Daar hebben ze genoeg van een zelfisolatie. Althans de 500 tot 1500 demonstranten die daar bij elkaar kwamen begin deze week. Ze protesteerden tegen het verlies van een baan en beklaagden zich over de gebrekkige informatie over corona. De demonstranten, ze geloven niet in het bestaan van virus, zeggen ze.
Oh.
Ze zien het als een excuus van de autoriteiten om demonstraties te voorkomen en te zorgen dat iedereen braaf thuis zit. Nu eisen ze het aftreden van het hoofd van de deelrepubliek. Blijft lekker zitten. Maar ja, zoals het in Rusland vaak gaat, protesten gaan gepaard met arrestaties. Zoals ook in Vladikavkaz. Trouwens, Yandex houdt het aantal coronabesmettingen en doden in Rusland bij. En Noord-Ossetië telt 242 besmettingen en 2 doden.
Maar hoe kan dat nou als het virus niet bestaat?
Ja, dit zijn officiële cijfers van de autoriteiten. Maar de bevolking kan natuurlijk wat anders geloven.
Ja, dat is normaal een beetje de omgekeerde wereld, hè?
Ja, nou ja, het is misschien op de mouw gespeeld door die operazanger.
Ja, hoe zit het ermee?
Ja, de demonstratie was deels op touw gezet door Vadim Tseldiev, een lokale beroemdheid, de operazanger dus. En hij gelooft niet in het bestaan van het coronavirus. Hij noemt zichzelf nog altijd een burger van de Sovjet-Unie en beschouwt Russische wetten als onwettig. En hij publiceerde vorige week op 17 april een videoboodschap waarin hij de inwoners van Vladikavkaz opriep om op 20 april een volksbijeenkomst te organiseren. De video trok meer dan 170.000 kijkers voordat het protest begon. En zo geschiedde. Ze stonden dus in Vladikavkaz te protesteren. In twee andere video's bekritiseert deze Tseldiev de inperkingsmaatregelen en sport hij aan mensen aan om zelfisolatie te schenden. Nu wordt Tseldiev aangeklaagd wegens het verspreiden van valse informatie die het publiek in gevaar brengt. En hij is onlangs gearresteerd in Sint-Petersburg.
En die demonstratie, werd er nog een beetje bij gezongen?
Er stond een man met een grote microfoon richting het hoofd van de deelrepubliek te schreeuwen vooral. Dus dat zag je wel op video's. Er is wel wat uit voortgekomen. De demonstranten hebben een werkgroep gevormd en overlegd met datzelfde hoofd van Noord-Ossetië, de deelrepubliek. En die zeggen nu eenmalige betalingen te doen aan mensen die hun inkomen hebben verloren. Ja. Dus protesteren heeft soms een beetje zin in Rusland.
Nou, dan hebben we die operazanger gehad. Mm-hmm. Gaan we nu door naar de potentaat.
Ja, wie zou dat toch zijn, denk jij?
Ik denk die man met die baard.
Ja, precies. Ramzan Kadyrov, de baas van de deelrepubliek Tsjetsjenië. Daar staat de teller volgens Yandex op 347 coronabesmettingen en 6 doden. En die Kadyrov loopt tegenwoordig rond met een kaal hoofd.
Assalamu alaikum. Mazeri don. Sjurdi Khalil. Salonj. Nou, ik weet het niet, maar ik sta met...
Ja, want in deze video zegt hij, al onze schoonheidssalons zijn nu gesloten, dus besloot ik mijn hoofd te scheren zoals onze voorouders dat deden. Dat zegt hij in Tsjetsjeens. En hij herinnert zijn kijkers eraan dat de islam mannen met geschoren hoofden verwelkomt en hij dringt er bij Tsjetsjeen op aan om zijn voorbeeld te volgen. Dat vond ik een beetje gek, want in het Telegraaf las ik juist weer een bericht, voor wat het waard is, dat kale mannen met baarden en Kadyrov heeft een stevige baard, kwetsbaar zijn voor het virus. Dus waar ligt de waarheid? Eerder deze maand verliep Kadyrov...
Ja, wat voor bronnen heb jij dan?
De Telegraaf, hè? Daar vaar ik blind op.
Ja, oké, prima. Nou, gaan we door dan. Ja.
Eerder deze maand verliep Kadyrov de zorg over het coronavirus en raadde hij mensen aan om water te drinken met citroen en honing om het immuunsysteem te versterken en knoflook te eten voor puur bloed.
Dat heb ik meer gehoord. Ook in Centraal-Azië.
Precies. Knoflook zijn ze dol op daar. Ook als je in de metro in Moskou staat, ruik je het vaak van je buurman.
Ja, weet je wat het voordeel dan is?
Nee, ja.
Dan blijf ik echt wel op 2 meter afstand.
Precies. Nou ja, dat heeft geen zin, want we zijn al meer dan 2 meter van elkaar afstand. Maar ik snap wat je bedoelt.
Ja.
Dan denk je, die Kadyrov, dat is een vriendelijke man, toch?
Nou, ik weet wel beter, maar in dit geval is het wat anders.
Ja, okay,
ik snap het.
Tot zover gaat die vriendelijke kant, want we kennen hem als de man met de ijzeren vuist, ijzeren hand, die het niet zo nauw neemt met mensenrechten. Dat doet hij ook tijdens deze coronacrisis. In maart zei hij, iedereen die de coronacarantaine schendt en anderen infecteert, moet met de dood worden gestraft. Nou, duidelijk. Wat je ook zag op beelden, dat er agenten in Tsjetsjenië patrouilleerden met stokken over lege straten om zo de lockdown te handhaven. Even wat breder uitzoomend op Kadyrov. Het is zijn taak om vanuit het Kremlin om opstand en rebellie in de Kaukasus te voorkomen. En daarmee drukt hij ieder verzet met de harde hand de kop in. En daarvoor kan Kadyrov in Tsjetsjenië zijn eigen gang gaan. Het is een staat in de staat. En dus trekt hij ook zijn eigen coronaplan. Zo sloot hij de grenzen van Rusland. Tsjetsjenië met de rest van Rusland. En bedreigde een journalist die kritisch schreef over de corona-aanpak in Tsjetsjenië. En ja, het Kremlin reageert er lauw op en vloot Kadyrov niet terug. Dus die denkt van: ik ga lekker mijn eigen gang. Wie weet dat er nog meer gaat komen.
Fascinerend.
Ja, zeker, zeker.
Maar ook dat Noord-Ossetië dus toch andere gedachten over zijn dan in Tsjetsjenië.
Ja, dat zijn. Ik geloof dat alleen dat tussen Noord-Ossetië en Tsjetsjenië ligt alleen nog Ingushetië tussen. Ja, het kan zo per grens kan het veranderen, ja.
Ja.
De deelrepubliek. Dus ook in Komi, hè, van de noordelijke Caucasus gaan we recht naar boven en dan nog een tikkeltje naar rechts. Dan kom je daaruit. Joost was daar op pad voor coronareportages voor het AD en het FD. En we spraken hem over wat hij daar aantrof. Joost, waarom ben je juist naar Komi afgereisd?
Komi is op 2 of 3 na de meest besmette regio van Rusland. En dat lijkt opmerkelijk, want het is ver van Moskou, op zo'n 1300 kilometer ten noordoosten van de Russische hoofdstad. Het is dus erg afgelegen en het is ook heel dun bevolkt. Er wonen niet meer dan 800.000 mensen. Maar het is begonnen vanuit de ziekenhuizen in de regio. De dochter van een chirurg kwam terug uit Europa met het coronavirus onder de leden. Heeft het waarschijnlijk niet geweten. Heeft haar vader aangestoken en die man is vervolgens overal in de ziekenhuizen in Komi operaties gaan uitvoeren. Heeft daarmee zijn collega's besmet en ook veel patiënten natuurlijk. Die mensen zijn na hun ontslag uit het ziekenhuis teruggegaan naar huis en hebben vervolgens hun familieleden aangestoken. Nou, daarmee heeft het virus zich in Komi dus razendsnel kunnen ontwikkelen, kunnen verspreiden. En inmiddels zijn er meer dan iets van 527 besmettingen. Dat lijkt weinig, maar het is procentueel gezien veel. Zeker omdat er maar minder dan 1% van de bevolking is getest. Er zullen dus nog veel en veel meer mensen met corona rond kunnen lopen. Vorige week is het aantal in één keer heel erg verdubbeld, van 250 naar 475 gevallen. En dat noopte de gouverneur ad interim van Komi tot het inlasten van een persconferentie. En hij zei daarin dat in het slechtste scenario, juist omdat er ook maar zo weinig mensen nog getest zijn, in het slechtste scenario het aantal kan oplopen tot 50.000. Nou ja, en dat op een bevolking van 800.000 mensen is natuurlijk een heleboel. De vorige gouverneur en de minister van Volksgezondheid, die hebben het er flink bij laten zitten. Dat is de algemene mening die je overal wel hoort van journalisten, van activisten in Komi. Die zijn er dan ook uitgevlogen, allebei. President Poetin heeft eerst op 1 april de gouverneur ontslagen en 2 weken later is ook de minister van Volksgezondheid de laan uitgevlogen. De huidige interim-gouverneur is zelf epidemiearts geweest. Hij is zelfs vice-minister van Volksgezondheid van Rusland geweest. En de hoop is bij de bevolking dat hij toch beter in de gaten heeft wat er gaande is. Verder is de Republiek in quarantaine officieel. Er rijden politieauto's door de straten van Syktyvkar, de hoofdstad, die oproepen om mensen binnen te blijven. De straten zijn tamelijk uitgestorven, maar toch hier en daar zie je toch nog wel mensen lopen. Er wordt dus niet echt heel erg streng aan de maatregelen gehouden. Vandaag zag ik op straat ook agenten die mensen aan het aanhouden waren. Vroegen van waarom bent u op straat? En als ze geen goed verhaal hadden, dan kregen ze ook een boete.
Mm-hmm. En wat viel je daar nou op?
Wat opvalt in Komi is dat activisten en journalisten, onafhankelijke journalisten, zelf heel actief op zoek zijn naar cijfers en gevallen van corona. Volgens de officiële getallen zijn er nog maar 3 doden gevallen. Ik meen tot op de dag van vandaag. Maar een lokale journalist zei tegen me dat er minimaal 20 moeten zijn. Nogmaals, dat lijkt klein bier, maar in vergelijking met het aantal mensen dat er woont in de Republiek en het onbekende aantal dat misschien al besmet is, geeft dat toch een ander beeld. Wat ook opvalt is dat er onder de artsen een uitgesproken angstcultuur heerst. Hoofdartsen willen niet praten en als ze dat al doen dan schermen ze de autoriteiten af door te zeggen dat alles onder controle is. Een van de artsen die wel wat wilde zeggen tegen me, een gepensioneerde arts, die dat alleen maar anoniem wilde doen, die zei: iedereen is bang, want we worden door de hoofdartsen gewaarschuwd dat als we met de media praten, we ontslagen worden. Nou ja, dat is dus de dreiging die mensen boven het hoofd hangt. En daarom willen ze gewoon niet praten met journalisten. Wel zeiden de artsen met wie we hebben gesproken dat er aan middelen genoeg is in de ziekenhuizen. Dat wil zeggen, beschermingsmateriaal is er. Er zijn maskers, handschoenen, voldoende beschermende pakken en zelfs beademingsapparatuur zou er voldoende zijn. Dat is vrij opvallend, want als je ziet hoe de ziekenhuizen, zeker buiten de hoofdstad Syktyvkar, eruit zien, dan word je daar niet vrolijk van. Die zijn erg vervallen, zijn erg oud en het lijkt alsof er sinds de Sovjet-tijd nooit meer iets aan gedaan is. Je kunt je bijna niet voorstellen dat het er binnen veel beter uitziet en dat er überhaupt mensen verpleegd kunnen worden. Maar goed, ze zeiden dus, het is er allemaal wel. Alleen zeiden ze er ook allemaal bij voorlopig. Dus we weten niet wat er gebeurt als er echt een epidemie toeslaat in de deelrepubliek Komi. Als het echt tot die 50.000 gaat oplopen, dan zou de situatie misschien wel veel nijpender kunnen worden in de ziekenhuizen. Twee artsen in Aikino, op zo'n 100 kilometer ten noord, op zo'n 100 kilometer van hoofdstad Syktyvkar, die zeiden dat de voorraden in hun ziekenhuis vooral te danken waren aan het vroegtijdig reageren van de lokale hoofdarts. Die man die zag van tevoren al aankomen dat de coronastorm in aantocht was en is vroegtijdig spullen gaan inslaan in het ziekenhuis. Een van de artsen zei dat het ziekenhuis, het hoofdziekenhuis van de Republiek Komi in Syktyvkar, dat daar de situatie juist veel slechter is, omdat daar gewoon de hoofdarts en de minister van Volksgezondheid het allemaal op zijn beloop heeft gelaten. Nou, ik heb een interview aangevraagd met de gouverneur van Komi al in Moskou. Maar zijn persdienst liet 2 dagen voor mijn vertrek naar Komi weten dat we maar beter in Moskou konden blijven vanwege de verslechterende toestand in de deelrepubliek. Een activist met wie ik heb gesproken zei, nou ja, dat is alleen maar gedaan omdat ze hier geen buitenlandse journalisten willen hebben. Geen pottenkijkers dus.
Dankjewel Joost. We horen je graag weer terug als moppetapper.
Ja, Komi hè, is het nu.
Zeg je?
Van Komi naar Kwami.
Kwami? Wat is Kwami?
Ja, verleden tijd. Hij was in Komi.
Ah dus, ja, oké. Ander humor.
Nee, alsof we die moppen van Joost snappen.
Die snap ik überhaupt niet. Dan zit ik nog steeds op de kou op de laatste. Okay. Dan het, Geert-Jan, het grand dessert van deze perestrooi-quarantaine. Je wist de burgemeester van Praag te strikken voor een interview. En je vroeg me wat me opviel aan het interview. Dat is toch inderdaad de forse kritiek die je uit op China. Dat hoor je niet vaak binnen de EU. Zriep, als ik het goed heb. Is er niet te wachten op corona-hulp?
Ja, ik heb het heel vaak nagezocht. Gerjiep, geloof ik.
Gerjiep.
Maar volgens mij is het gewoon paddenstoel.
Ja.
Dat ken je ook vanuit het Russisch en ook vanuit het Pools ken ik het. Griep.
Ja, dat zou je moeten zeggen, ja. Klopt.
Dus het is gewoon Jan paddenstoel, zeg maar.
Ja, nou, dat klinkt heel alsof hij aanraakbaar is. Nou, hij was ook makkelijk te bereiken, toegankelijk.
Het,
dus.
Het is ook een jonge gast. Hij is 38, heel joviaal. En inderdaad, heel makkelijk te bereiken. Maar goed, als je kritiek te leveren hebt, dan ben je misschien ook makkelijk te bereiken.
Ja, zeker. Maar het was zeker interessant. Nou ja, wat China betreft, daar trekt hij fel van leer. En wil je dus niks van weten. En knoop gerust banden aan met Taiwan. In tegenstelling tot de Tsjechische regering. Die wil juist samenwerken met Beijing. Wat ik me wel afvroeg, ook nog wat even die corona-app. Hoe zit het nou met de privacy? Was hij daar nou kritisch over?
Nou, daar is hij normaal gesproken wel kritisch op. Maar hij vindt dus dat het goed is geregeld in Tsjechië op dit moment. Hij geeft dus aan, en dat zullen we straks in het interview horen, dat er ligt nu natuurlijk een soort basis hè, van die app. Mm-hmm. Maar zodra er upgrades komen, dan moet je oppassen, zegt hij. Dan moet je echt goed kijken naar de richtlijnen. En er moeten ook allemaal commissies in worden gesteld, zegt hij. Allemaal democratische instituten die goed blijven kijken naar privacy, naar mensenrechten, naar dataopslag, naar alles wat er met zo'n app als het ware samengaat. Dus hij vindt dat de monitoring heel belangrijk is. Dus hij snapt dat op dit moment het gebruik ervan nodig is. En hij is tevreden met hoe de app er nu uitziet. Maar hij hoopt wel dat de scherpte die er nu is, dat die blijft.
Aha.
Snap je dat?
Ja, dat snap ik. Wij zouden daar wel wat van kunnen leren als Hollanders, toch? We lopen zo te knoeien met die app.
Ja, ja, zeker. Hij beveelt deze app aan. Mm-hmm. Hij zegt, dat kunnen jullie in Nederland ook wel gebruiken. Maar goed, ja. Hij is ook verbaasd over dat wij nog geen mondkapjes hebben en zij wel. Dus zo zijn er meer verschillen. Ja. Het is misschien wel goed om even te zeggen dat Gajib geen fan was van het dichtgooien van de grenzen, wat in Tsjechië gebeurde, op heel radicale schaal. Want er zijn maar weinig landen in Europa geweest die zowel inkomend als uitkomend verkeer volledig tegengingen. Mm-hmm. De burgemeester vindt ook dat we misschien wel weer op vakantie zouden kunnen gaan. En het lijkt wel alsof er naar hem is geluisterd. Want zojuist is bekend geworden dat de bewegingsvrijheid van mensen weer wat toeneemt daar. En dat Tsjechen hun land weer mogen verlaten.
Ja, de burgemeester die het voortouw neemt eigenlijk.
Dit is landelijke overheid nu. Mm-hmm. Maar hij had inderdaad in dat interview al aangeroerd inderdaad.
Ja. Dus voor vakantie. Maar waar kun je heen dan eigenlijk? En hoe zit het dan bij terugkomst? Mensen moeten zich negatief testen dan wel op corona. En dat moet je ook kunnen bewijzen. Dan gaan ze dus 2 weken in isolatie.
Als je het niet kan bewijzen met een test, dan wel. Er worden nu allerlei bondjes bedacht. Hè? Ik weet niet of je Wie is de Mol wel eens hebt gezien. Maar
nee.
dan maken mensen bondjes. Oftewel bonden, samenwerkingsverbanden. Ja. Allianties. En bondje is een beetje een beetje Wie is de Mol jargon geworden. Maar goed, het komt erop neer. Tsjechië wil bijvoorbeeld wel een bondje met Kroatië.
Ja.
Want Tsjechen houden van de Adriatische kust. En dan willen ze een corridor. Mm-hmm. En de Slowaken willen ze er misschien ook wel bij betrekken. Maar wie wil er nou niet naar Kroatië? Dus wat als iemand anders nou een bondje met Kroatië wil? Of Kroatië wil zelf een bondje met een land met veel meer inwoners. Of bijvoorbeeld met Oostenrijk. Hè, als Oostenrijkers meer geld te spenderen hebben. Mm-hmm. Er wordt ook over gesproken door de Baltische Staten om bondjes te sluiten. Ja. Dus er wordt weer stiekem nagedacht over coronavakantie en coronazones.
Ik ben benieuwd wat voor bonden we in Oost-Europa nog meer gaan zien dan.
Ja.
Visegrad-landen.
Nou ja, het is allemaal onderdeel van het gesprek met de burgemeester van Praag. Praag is natuurlijk ook een toeristische stad, heeft hier flink economisch onder te lijden. Het interview ging in het Engels. En zoals gezegd, de burgemeester die komt tot ons via Skype. Dus af en toe zit er een hapering op de lijn. Desalniettemin zeg ik, there we go. Ajeto. Mr. Mayor, thank you for having me. I'm very curious how you are doing right now over there in Prague. Are you healthy? Is your family healthy?
Well, yes. The situation had somewhat settled after the few crises weeks at the very beginning, and now things are running smooth. And the main focus nowadays is how to deal with the economic restrictions that are imposed by the central government. I mean, the closed restaurants, the impact that is caused by the lack of tourists in the city, and so on.
What's it like to be a mayor, to run a city in times of corona, of COVID-19?
Well, I have to say, although, of course, this crisis is definitely hard for all of us, but I have to say that there are also some sort of positive aspects. Because, for me, I'm a deep optimist, so I always try to find something positive on all the things that happen around. In this case, we have accelerated our efforts to digitalize the office and to promote the home office way to work from home for all the people who are working in our city hall. So I know that the price for this is absolutely overwhelming. It's the economic impact will be hard as well.
Yeah.
As the not only for the city, but as well for the business around. So it's definitely a very high price. However, if I could point one positive thing, it would be that it sort of speeded up our digitalization effort. And also, I feel that it's obvious that the spirit of the city leads the people to help themselves. Each other is helping. And I think that this is the time, in a time of crisis, when the people can join together to face the crisis together. And this exactly happened in our city. I'm very glad for that.
Yeah. And there is a lot of solidarity around, probably.
Yes, 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 exactly. We are doing a lot of things based on the work of volunteers, for example. The thing is that when we impose the obligatory face masks, there was a lack of them on the market. It was not possible to buy them in shops or in pharmacies. But the people were helping each other, and they were suing the face masks from the cotton, not the disposable ones, but the reusable ones, and they were giving them to their neighbors or their friends or just people going on the street without the face masks. So yes, a lot of solidarity you could have seen at that days.
Yeah. In the Netherlands, there is a division between regulations that come from the national government and some additional measures that a mayor can take against the spread of coronavirus. How is that in Czechia and for you in Prague? What kind of decisions are up to you, like imposing the masks? Is that something that you can decide for the city of Prague only?
Yes, exactly. We had started with the obligatory face masks in the city since the 16th of March. And we had somewhat pushed the government towards this on the national level. And therefore, on the 18th of March, they imposed the face masks on the central level for the whole country. But we were the first city in Europe, not only in Czech Republic, but also in Europe, who had the obligation for the people to wear the face masks. First, it was only in the public transport, mm-hmm. but then we have extended it to all public interiors, the public space that are inside the buildings, and the government then extended it to the whole country and also outside public spaces.
We have a few discussions going on in our country, and one of them is if we have to wear the masks, because we still don't have any obligation, and if I look outside, then almost no one is wearing a mask. Are you surprised that there are still big cities like Amsterdam or other European cities where it's not obliged to wear a mask?
Well, yes, I am sort of surprised. Because we are building here on the experience from the countries in Asia. I mean, for example, Taiwan, who had shown an excellent job when fighting the coronavirus. And it's very, very common in Taiwan that you wear a face mask, so they are wearing them now as well. And I think that the most complicated thing was actually to decide that people should wear the face masks by obligation, and the police will check if they do so.
Yeah.
But there was a lack of the face masks on the market, and it was not possible to buy them. And we were not able to give them the face mask for free as well. So this was probably the hardest decision. But I believe that in the context of Czech Republic, as you probably know, we are a sort of post-communist country.
Yeah.
So these situations when the people were left for somewhat do-it-yourself solutions were quite common in the previous years. So the people know how to handle this situation, and I think that is maybe one of the reasons why there is a difference between Czech Republic and the Netherlands.
Yeah, because there was a movement, right, that started a campaign led by Czech citizens, like, kind of led by Peter Ludwig, who I think is in the States right now, I'm not sure, but and it, for some reason, this campaign resulted in making masks mandatory in just 3 days. That's kind of amazing, uh-huh. Right?
Yes. Well, it actually coincided with the fact that the numbers of the positive cases for coronavirus had risen very high during the weekend between the Friday 13th of March and the Monday 16th of March, mm-hmm. Because until then we had only cases that were imported from Italy, because people were on holidays skiing in Italy and they came back to Czech Republic, and then the coronavirus, they were tested for coronavirus and they were tested as positive. And these cases, it was like a dozen each day, and it looked like that the governmental anti-epidemics office has got it under control, the disease control office. But after the weekend, it started to appear more and more that there are not only imported cases, that were also cases with unknown origin. And it was obvious that there is a community spread. Mm-hmm. And that also helped with the fact that there is urgent need to do something with the situation. And this was one of the solutions that was applied.
Yeah, I know how you feel about China, and you said in Czech media, and I think also on your Twitter account, that China is, of course, supplying a lot of stuff now throughout Europe, throughout the world, and you kind of blocked Chinese supply because you think that they are only doing this for business and that we would forget about human rights if we would consider accepting everything from China right now. Could you elaborate on that a bit more?
Well, the first thing is that this coronavirus infection has its origin in China. It's the problem that was exported from China to the whole world. So right now, the problem is maybe with the PR activities around this supply of the healthcare material from China to Czech Republic, because the problem was that it was not any humanitarian aid, it was just plain business from the side of China. So a lot of countries have bought some material from China, yep. But they were not doing any welcoming ceremonies on the airport. So I believe this is the main difference. Of course, if you want to buy anything from China, you can do a business with China, but it was not a gift, it was a simple business. And you should also bear in mind that this is a problem that originated in China, and that the magnitude of this problem is actually caused by the lack of transparency and openness on the side of the Chinese government.
Yeah. How do you feel about other people who are being friendly to China? For instance, your own, the president of Czechia is a friend of China. In your country, there's also division on this topic.
Yeah, it is. But in general, during the last few months, I would say maybe all the years, it became quite obvious that a lot of the Chinese promises were not fulfilled, that the investments promised were not invested, that it was merely, if there was any investment, it was actually not an investment. It was merely an acquisition of an already existing companies like breweries or sports clubs even. And that actually the partnership on the national level between Czech Republic and China is helping only some specific individuals and not there. It's not helping the whole economy or any other people. So, and later it also turned out that there are a significant, for example, risks, for example, in the field of cybernetic security, connected with the products of Huawei or ZTE. And this was a warning issued by the National Agency for Cybernetic and Informatic Security here in Czech Republic. And also it turned out that there were people who were trying to they created a network of journalists and also politicians to steer the public opinion to be more positive towards China. So there was a lot of the things that happened in the last 2 years about this. And the problem is that right now, the simple business is sort of abused for PR activities in this way. We should be aware of the fact that the countries who had no special relations with China had received actually their supplies from China even faster than us. And it's, for example, the case of Slovakia, which is a country really not far from Czech Republic, and they didn't have to do any specific arrangements on the national, on the level of the national government to get it. So it is definitely not necessary to be to behave as subordinates to China to be able to make business with them.
Yeah.
And that was basically the point of the whole thing.
Can I ask you something about applications? Eruška, I think, is the Czech name.
Mm-hmm. Yes.
Because that's also a huge discussion we have in the Netherlands right now. And even our secret service is warning for using an app, because our government, they want to build an app very fast. And of course, they're looking at Austria, they are looking at Czech Republic and some other places. You are a member of the Pirate Party, so applications, a safe digital world is really one of your keys. Privacy is very important, data storage. How do you feel, first of all, that the Eruška app is in your country and used in Prague? What's your feeling about it?
Well, of course, I have downloaded this app and I'm using it. Basically, the way it is done right now in Czech Republic is fine in according with the data privacy concerns. Because, for example, the Eruška, it's not recording your location. It's just recording the contacts, the nearby contacts with other people who are not here recorded as by their name or by their direct identification. It's just the code. So you basically, I'm now looking at the app, clicking into it. So here I see a list of contacts It works over the Bluetooth, so it is contacting other Bluetooth devices, and if the Aeroshka application is also active on the device, the contact is recorded. So there is a big button called Send Data, which means that the data now are stored only on my phone. They are not sent anywhere else. Only if I would like to do so, I can send them to some central location, and they will be used to help me to remember who I had contacted, or the people who I met in the last few days. Mm-hmm. And this will help me to remember who should be contacted in case I would be tested positive for coronavirus. And this is basically also the case for the other component of the smart quarantine system. It is also that you are tested positive for coronavirus, you get contacted from the call center, and they offer you a possibility that you can give them a consent to use your data about your location from the system of the telecommunications operator, the cell phones.
Okay.
Operators. And if you agree with that, they will say, okay, yesterday or the day before yesterday, you were in the location, Hradčany, for example, in Prague. So do you remember, who have you met, and so on. So they are a sort of, it's a sort of just a tool to help you to remember, with your consent, to remember where have you been, to remember who have you contacted.
Yeah.
So it's not, if you can just choose not to install the eRoshka app, you can choose to not give consent to use your data. But in that case, you just have to remember your contacts on your own,
yeah,
which could be quite hard, of course.
So you would say that the way eRoshka works right now in your country, in your city, it is safe, it is fine, you endorse it, and you would also recommend it maybe to Amsterdam?
Yes, in the way it is done right now, it's fine. The eRoshka app stores the data only locally. It is sent only if you wish so, if the user wish so. So the user controls the data. And also in the case of the other component of the smart quarantine, the user controls through his consent if the data should be used or should not be used. But the problem, so I would definitely recommend this way to use it also elsewhere. But the problem is that you have to be aware of the fact that such a system could be somewhat upgraded in the future. And you have to be aware of the upgrades. So the system has to be under constant control, yeah, of the democratic bodies, for example, in our case, the committee of the parliament, and there are also an independent audit, and there is also a statement from the data privacy office, which is supporting this way of the smart quarantine system as it is right now.
Yeah.
But you really have to be aware of the fact that someone could have an idea in the future to upgrade the system and add some features that might go further, and this could be a complication.
Yeah, I understand.
Do we have time for one final question, Mr. Mayor?
Sure.
About a discussion in your country, and that discussion is coming up in our country as well, about summer holiday. People want to go on vacation. And there are travel associations in your country that proposed a model for a Corona corridor to Croatia. How do you feel about that as a mayor of Prague? Because you have the most dense city in the world. A lot of people in your country, I mean, a lot of people living on a small scale. Is the time already there to talk about vacation and to think it's possible to do that in maybe 2 months?
Well, this is quite a complicated question, because of course this will depend on the situation with coronavirus in the other countries. And for example, in Croatia, which is really, really hard to predict right now. However, of course, the Prague itself has been hit hard by the fact that the borders are closed right now. So I think, well, actually, the Czech Republic is one of the countries that have closed the borders both ways. So it's not only impossible to come into the country from outside if you are a foreigner, but it is also a problem to leave the country, even if you are a domestic citizen. So I believe this should definitely be stopped in a few days, because this really remembers the times of the communist regime when it was forbidden to travel outside of the country. And I believe these are the times that we should not bring back in any way, because it is on the responsibility of the people who are leaving the country. And if they come back, they could be, for example, in a quarantine, but I don't think it is a good idea to forbid leaving the country.
No, but would you go this summer to Croatia or any other place on a holiday?
Well, most likely I will not have a free time to go for a holiday this year, because I didn't have it even the year before. But you know, you have to be, it's a question, it's a personal question for all the people. For example, if there would be a mandatory, I don't know, 2 weeks quarantine after they come back, it's basically about their personal decision if they want to undergo this process. And it's basically, it should be up to them. The state should not forbid leaving of the country.
Yeah, because that remembers also too much of communist times. So that's something you oppose against. That's clear.
Yes, way too much.
Thank you very much, Mr. Mayor, for this conversation. I wish you all the best. I hope that everything will continue to work out in your city, and all the best for your citizens.
Mm-hmm. Thank you very much and have a nice day.
Ja, dat was dus het interview met de burgemeester van Praag, met nog één keer die onuitspreekbare naam, Zdeněk Gržip. Even naluisteren. Gržip, ja, Gržip. Ja, ik hoor het in mijn oor nu. Ja, Paddenstoel. Okay, Jan Paddenstoel.
Mooi, mooi, mooi. Eigenlijk moeten we meer van deze soort Visegrad burgemeesters maar eens strikken voor onze perestrooikast, voor internationale ambities die we hebben.
Er is zoveel te vertellen.
Zeker. Dus,
en dan doe jij het volgende interview in het Slovaaks?
Eitje.
Eitje, dat dacht ik al. Hey, het was weer fijn, deze perestrooi-quarantaine.
Inderdaad, we vlogen doorheen. En ik verlang nu al naar de volgende perestrooi-quarantaine. En we zijn ondertussen ook bezig weer met een reguliere perestrooikast. En daarin duiken we met Michel Krielaars en Schenk Schrijen in de boeken.
Wat een line-up.
Ja.
We hebben echt de maand van de grote namen.
Mm-hmm. Zeker.
Is dat even fijn. Hey, paka, jongen.
Paka.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.